Dit is de Keuringsdienst van Waarheid. De podcast waar we de waarheid, zoals deze ons wordt voorgespiegeld, eens kritisch onder de loep gaan nemen. De media, de politiek, de rechtspraak, het onderwijs en de wetenschap. Nee, zelfs de natuur blijft niet gespaard. Vanuit de Duitse Altmark, waar de thermometer maar liefst 32 graden aantikt. Mijn naam is Erik van der Horst.
De natuur als apotheek. Het vervolg op de special. Mijn naam is Isaac van Rij.
Vrijdag 6 juli 2024. Dit is aflevering nummer 14 van de Keuringsdienst van Waarheid. Ja, Isaac zei het al, het vervolg op de special. En dan hebben we het over de special die we opnamen met Marlon Kratz. En Marlon Kratz zit hier naast mij op de stoel eventjes van Isaac. Hartelijk welkom.
Hi, dankjewel.
Wij hebben elkaar natuurlijk al een keer gesproken in de special. Toen zat jij in Vianen naast Isaac en nu zit je gewoon in de Altmark, Oost-Duitsland.
Live in de studio.
Live in nou, de studio is tevens jouw slaapkamer. als er nu beeld bij was, dan was het een heel merkwaardig plaatje geweest. Een bed met camera's, studiolampen en microfoons. Wat moet je daar nou van denken? Hè? Wat gaan we doen vandaag, Marlon?
Nou, we gaan vandaag het hebben eigenlijk over de apotheek van God. Zoals Isaac ook al aankondigde. We gaan kijken wat er in de natuur te vinden is, waarmee je je lichaam of kunt genezen, ofwel goed intact doen te houden tot op latere leeftijd.
En jij zegt de apotheek van God.
Dat is wel heel erg diep meteen, hè?
Volgens mij in deel 1, ja, dit is overigens niet deel 2, maar in de vorige keer dat we elkaar spraken, maakte jij een opmerking die ik toen ook al niet meer precies wist te reproduceren, maar zoiets van voor elke kwaal is een plantje of zo.
Dat klopt, ja. Voor elke elke kwaal die een mens op kan lopen, is er ergens in de natuur een plantje te vinden waarmee je dat of die ziekte op kunt lossen, maar ook vaak, ik ben eigenlijk meer van preventief.
Ah, dus een profilaxe.
Profilaxe, ja, zeer zeker.
Wat gaan we dus doen vandaag? Ik heb jou verteld dat ik hier een stukje tuin heb waar ja, een gedeelte probeer ik God te spelen. En dat zijn dan de moestuin waar ik bepaal wat de natuur daar doet.
Ja.
Maar het grootste gedeelte gaat gewoon zijn goddelijke gang. Ja. Dat zei ik per ongeluk overigens, goddelijke gang. En meteen hierachter is allemaal bos.
Ja.
Dus wij gaan naar buiten. Ja. Dan nemen we een audiorecordertje mee. Dus de geluidskwaliteit zal wat anders zijn dan hier in het studiootje. En er zullen wat vogels doorheen kwetteren, vrees ik. En krekels en andere gespuis. Maar dat maakt het alleen maar leuk. En we gaan gewoon kijken wat we tegenkomen. Hè?
Ja, we gaan kijken wat we tegenkomen. En daar ga ik dan een uitleg over geven van wat je daarmee kunt. En op welke manier je dat ook tot je kan nemen.
Ja, even een inleiding. Want waarom heb ik dan jou, dokter Kratz? Dat zeg ik maar even nu voor vandaag. Vandaag ben je even dokter Kratz.
Oké. Okay.
Maar wat is jouw achtergrond? Hoe kom je hierbij? Waarom doe je dit?
Nou, mijn achtergrond, waarom ik geïnteresseerd ben in voeding, dat heeft er eigenlijk een lange geschiedenis, want het begon al heel vroeg in mijn leven. Mijn moeder wees me altijd erg op gezonde voeding. En ik ben op vrij jonge leeftijd begonnen met sport. En ik voelde al intuïtief aan dat ik me heel prettig voelde als ik goed en gezond at. Ja. En dat daar ook mijn sportprestaties beter van werden. Dus, dat sporten is een beetje uiteindelijk uit de hand gelopen. Dat werd eigenlijk bijna een soort van werk. Hè. Ik ben bodybuilder geweest in mijn verleden.
Een bodybuilder als werk?
Nou ja, goed, je gaat voor een profcarrière uiteindelijk, waardoor je dus uiteindelijk je geld ermee moet gaan verdienen.
Ja.
Maar dat heeft een hele lange aanloop.
Ja.
En omdat zeker in de bodybuildingwereld, dat is ook het esthetische gedeelte eraan. Hè? Dat speelt voeding en wat je binnenkrijgt aan drinken, dat speelt een enorm grote rol. Bodybuilders zijn eigenlijk een beetje de Formule 1 auto's, zo moet je dat zien. Mm-hmm. Esthetisch gezien, hè? Ik zeg niet dat het allemaal topatleten zijn.
Ik ben een dafje achteruit rijracen.
Ja, dus vanuit die sport, ik heb allerlei sporten gedaan. Toen ben ik bodybuilding gaan beoefenen en toen raakte mijn interesse zo groot. Toen dacht ik, nu wil ik er ook echt zoveel meer van weten. En toen ben ik een opleiding gaan volgen. Die opleiding heb ik met zeer goede resultaten heb ik die afgerond. En toen ben ik...
Je hebt nog niet gezegd welke opleiding dat is?
Dat is de opleiding sport en voeding van toentertijd heette het instituut Algis. De man is helaas overleden, nog vrij recentelijk. En had een heel mooi opleidingsinstituut, was zelf ook een bodybuilder, was ook verbonden aan de Bodybuilding Bond. En hij gaf heel veel begeleiding op het gebied van voeding, maar hij leidde ook mensen op voor de sportscholen om dus de sportmensen te kunnen begeleiden.
Gaaf.
En vanuit daar ben ik dus sportmensen gaan begeleiden, ook best wel mensen op een wat hoger niveau. Alleen wat verderop, een aantal jaren daarna, begon ik gewoon te merken van, wat is er aan de hand? Het lijkt wel of de voeding achteruit gaat, de voedingswaarde van producten.
Ja, de nutriënten.
De nutriënten, ja. En de voeding die je normaal gesproken aan mensen voorschreef, zeg maar, in hun dieet, daar begonnen de mannen ineens een beetje vrouwelijke borstjes te krijgen. En wat een beetje vettig om hun taaien heen. En ik dacht van, wat is hier nou aan de hand, weet je? Er is niks. In mijn optiek is er niks veranderd in wat ik voorschrijf, maar ik zie dat de resultaten anders worden. En toen ben ik dus weer verder in de voeding gedoken. En dan kom je dus bij de ultrabewerktheid van voedsel uit. Hè? Dus dat wij denken tegenwoordig van, oké, ik haal een pak Brinta en dan eet ik wat granen en ik doe daar wat melk doorheen. Maar door het ultra bewerkt is eigenlijk alle voeding is uit de voeding gehaald en er wordt een heel klein beetje in teruggestopt.
Ja, dan heb je dus voedsel in plaats van...
En dan heb je vulling eigenlijk meer. Maar het ergste is, als het dan ook nog enige waarde voor je lichaam zou hebben, dan zou ik er nog mee kunnen leven. Maar de voeding is niet alleen waardeloos geworden, je wordt er gewoon van heel veel producten, daar kun je gewoon heel erg ziek van worden.
Ja. Ik denk dat ik in hetzelfde gesprek wat ik met jou had en met Isaac, dat ik ook heb verwezen naar de boeken van Wim Zegers. Ik ga dat gewoon nog een keer doen.
Ja, zeker.
Stille Slopers en De Grootste Slopers. Ja. En hij heeft twee boeken geschreven. Het ene boek, en ik weet niet precies welke titel, bij welke titels lijken erg op elkaar. Maar het ene boek gaat erover van alles wat er niet in ons voedsel zit, wat we er wel in zouden willen hebben. Ja. Wat jij net omschrijft, de nutriënten die gewoon verdwenen zijn of eruit gehaald zijn.
Ja.
En dat heeft niet alleen te maken overigens met ultra bewerkt, maar ook met genetische modificatie van,
ja,
van fruit en groenten.
Er zit zeker nog een factor voor en dat is dat de kweekmethodes.
Ja, maar het is dus NN. Ja,
het is NN.
Ja, en het tweede boek wat hij geschreven heeft, het gaat over dingen die wel in ons voedsel zitten, die er niet in willen hebben.
Nee.
Nou, vanmorgen hebben we een hele klein mini laboratorium testje hier gedaan met allerlei soorten water. Dan heb ik het over kraanwater. Het leidingwater hier is echt schrikbarend slecht. Daar zie je gewoon de bruine, waarschijnlijk roest, inzweven. Dus ik heb allerlei filters erop zitten. En met die filters heb ik ongeveer hetzelfde resultaat als wat in Nederland uit de kraan komt.
Ja.
En het is nog steeds troep. Laten we dat voorop stellen. Het Nederlands kraanwater is ook troep.
Ja, absoluut.
Maar dat geldt dus ook voor het voedsel. Daar zit van alles in, vaak ook bewust erin gestopt. En dat wordt dan wel eens onder het containerbegrip E-nummers geschaard. Maar het is veel erger dan dat. Die twee boeken van Wim Zegers hebben mij enorm de ogen geopend. Over voedsel en keuzes die ik daarin maak. Van wat eet ik wel, wat laat ik vooral links liggen. En volgens mij ga jij daar nu nog een schepje bovenop doen. Door mij en Isaac te laten zien wat de natuur ons gewoon te bieden heeft.
Ja.
Waar we nu in feite gewoon voorbij lopen op de grasmaaier overheen trekken.
Absoluut, of we noemen het onkruid zelfs.
En eroverheen pissen als we even langs de berm uit de auto stappen.
Ja.
Terwijl die natuur misschien... Maar ik laat me graag verrassen vandaag, want we hebben dit niet voorbereid. Die natuur heeft misschien wel meer te bieden dan de supermarkt hier om de hoek.
Ja, dat klopt. Ja, vooral ook... kijk, wat heel belangrijk is als je zoveel bewerkt voedsel binnenkrijgt, is dat je moet je lichaam zien schoon te houden. Dus wat de natuur ook vooral biedt, is heel veel stoffen die je lichaam ook reinigen van binnen. Hè? Dus waar je lever mee kunt reinigen, je nieren kunt reinigen. En dat is allemaal wat vergiftigd raakt door dat keer op keer maar binnenkrijgen van al die verkeerde stoffen. Want wettelijk gezien wordt er dan altijd gezegd van, oké, als er zoveel van een bepaald glyfosaat of weet ik wat in voedsel zit.
Ja, de wettelijk toegestaande limieten.
Terwijl
je zou verwachten dat glyfosaat dat ongeveer dat nul
gewoon,
zou zijn.
Dat gewoon niet zou mogen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat...
Even voor de luisteraar, glyfosaat is gewoon Roundup, hè?
Ja.
Dat is onkruidverdelger en daar gaat echt alles van kapot.
Daar gaat alles van kapot, ja.
Ook wij.
Ja, zeer zeker wij. Ik bedoel, kijk maar gewoon naar hoe al die moderne welvaartsziekten. Kijk maar naar kanker en zo. Ik bedoel, dat was vroeger 1 op de weet ik veel wat. En dat is tegenwoordig gewoon 1 op de 4 mensen hier in Nederland.
En sinds 2021 is dat ook om een of andere merkwaardige reden geskyrocket. Ik kan daar geen enkele reden bij bedenken hoe het komt. Maar het is heel
merkwaardig. Ik denk dat ze nog ultra aan het bewerken zijn met het voedsel.
Ja, in de vorm van een spuit.
Ja, maar wat ik nog zeggen wilde is dat die wettelijke bepalingen altijd van... er mag zoveel in een bepaald product zitten. Ja, maar dat is dan dat wettelijk toegestane. Maar dat is dan alleen maar op dat ene product. Maar je eet veel meer producten op een dag. En als dat allemaal ultra bewerkte producten zijn... krijg je gewoon 10, 20, 30 keer de toegestane hoeveelheid binnen. En dat over weken, maanden, jaren, dat zorgt gewoon dat je lichaam ziek wordt en dat zie je ook om je heen.
Ja, het cumuleert, het stapelt zich op in je lever, in je nieren, in allerlei absoluut. Vetcellen, in hart en vaten.
Maar tegenwoordig ook in je hersenen.
In je hersenen, ja. Hey, ik wil de intro vooral niet te lang maken, want ons doel is naar buiten.
Daarvoor wil ik toch nog wel even iets melden. Als ik wil even in het kort uitleggen hoe ik zelf te werk ga. Maar dat geeft dan ook een klein beetje een voorbeeld voor mensen die hiernaar luisteren.
Is dat handig om voor het van de buiten te...
We kunnen het ook
straks doen, ja. Nou, dan heb je wat context van waar we het over hebben. Dan kun je daarna vertellen hoe je ermee aan de slag kan gaan en hoe jij dat doet.
Dat klopt, ja.
Zullen we het zo doen?
Laten we dan gewoon straks lekker naar buiten gaan. En,
ik zou zeggen nu.
Nou, dan gaan we nu naar buiten.
Let's go outside.
Ja, en dan gaan we eens even kijken wat we daar kunnen vinden. Dan spring ik als Freek Vonk bovenop een plant.
We lopen nu in het bos bij Friedrichsvleis. Dat is een piepklein dorpje in de Altmark. Ergens tussen Bulitz, Hohenwuls en Grassau. En Marlon, je hebt ons hier tot stilstand gebracht bij een plantje waarvan ik zelfs nog kan zeggen wat dat is. Dat is volgens mij een brandnetel.
Ja, dat klopt. En die brandnetel, ja, dat is toch wel het is een van de meest voorkomende planten die je tegenkomt. Maar het is ook een van mijn favorieten. Omdat die enorme heilzame werking heeft op een heleboel onderdelen in het lichaam. Dus bijvoorbeeld ontstekingremmend, allergieën, waar je zelf ook...
Met die muggenbulten de toestand van mij toen.
Ja, dat jij overmatige allergische reacties hebt gehad. En waarbij ik zei van, joh, ga maar brandnetelthee drinken. En ja, volgens mij kun je zelf beamen wat daar het effect van was op de...
Ik kan beamen dat ik heel snel van mijn allergische reactie af was. En ik ga er dan even uit dat die brandnetel daar aan bijgedragen heeft. Maar ik had eigenlijk een AB-meting moeten doen. Hè? Dus de linkerhelft van mijn lichaam wel brandnetel tegengeven en rechts niet. Maar dat gaat niet.
Nee, helaas. Dus, maar goed, het is een enorme heilzame plant. Hij is dus ontstekingremmend. Hij werkt tegen allergieën. Hij helpt je met je spijsvertering. Dat is ook heel belangrijk. Urinewegen, het heeft ook een diuretisch effect. Dat betekent dat je...
Diarree?
Diuretisch effect. Dat betekent dat je er meer van uitplast dan dat je er van binnen drinkt. Van opdrinkt aan thee. Daarnaast zorgt het ook
terug. Dat betekent toch dat je uitdroogt?
Nee, want de meeste mensen hebben gewoon toch wel wat te veel vocht tussen hun spieren en hun huid in zitten. Dat zie je ook vaak bij mensen met dikke enkels of... Wat opgeblazen benen bij vrouwen zie je dat
wat vooral ze letterlijk vocht vasthouden noemen.
Ja, vocht vasthouden
noemen. Dus jij zegt brandnetelthee helpt om vocht af te drijven.
Klopt.
Ik zeg even uit mijn hoofd. Er is een groente waar ik een ongelofelijke hekel aan heb aan die smaak.
Venkel?
Nee, ik bedoel een andere, maar daar kom ik zo op. Ik ben heel slecht in namen ineens. Maar ga verder.
Nou, daarnaast, kijk, die urinewegen, het is ook ontstekingremmend. En mannen krijgen op latere leeftijd altijd een klein beetje moeite met plassen vanwege een beetje gezwollen prostaat. En ook daarbij helpt het enorm. Dus dat is voor de mannen helemaal aan te raden, zeker als je boven de 40 komt. Het is bloedzuiverend, gewrichtsgezondheid, je immuunsysteem wordt er sterker van. Je huidgezondheid gaat enorm vooruit. Plekjes verdwijnen. Noem het maar op. Je gaat er gewoon veel gezonder uitzien. Je haargroei zelfs. Nou, dat zou je bij mij dus niet zeggen.
Ja, ik wilde de grap eigenlijk al maken. Van, we moeten even een foto van jou weer onder deze podcast plaatsen. Dat mensen zien dat jij te weinig brandnetel eet.
Ja. Nou, bloeddruk verlagend. En daarnaast hebben we ook nog dat het helpt bij bloedarmoede, omdat er enorm veel ijzer in de brandnetel zit.
Oké, okay, jij hebt het over de brandnetel. Als ik naar die hele plant kijk, dan moet ik jou verklappen dat ik eigenlijk alleen de bovenste, eigenlijk de top en de bovenste blaadjes altijd eruit haal om thee van te maken.
Ja.
Ik weet niet waarom, maar instinctief denk ik, daar kunnen geen beesten tegen aangepist hebben, want die zitten wat hoger. Maar kan ik die hele plant gebruiken?
Je kunt de hele plant gebruiken. Kijk, als je bijvoorbeeld naar een winkel gaat en je gaat brandnetelthee aanschaffen, dan melden ze je altijd dat het de bovenste blaadjes van de brandnetels zijn. Nou ja, goed, als ik die gedroogde brandnetelblaadjes koop, zitten er altijd stukken tak tussen en noem het maar op. Ik gebruik zelf de hele plant. Ik droog hem, ik hang hem ondersteboven. Ik haal hem uit de grond. Inclusief de wortel. Die wortel spoel ik af. Ik hang hem ondersteboven om hem te drogen. En daarna vermaal ik hem eigenlijk helemaal. En dan gebruik ik hem als thee.
De wortel ook?
Ook de wortel. Ja, zeer zeker. Ook die heeft een heilzame werking.
Ik heb soep gemaakt van brandnetels. En dat heeft een beetje weg van courgette.
Ja, het heeft een enorme lekkere smaak.
Ja. Als soep vond ik het lekkerder dan als brandnetel. Dan als thee, sorry.
Nou, ik vind dus de thee zelf persoonlijk ook heel prettig, omdat ik hou niet van de meest normale thee die in zakjes zit. Als ik die in mijn glas doe, dan doe ik hem erin en haal ik hem er meteen uit. Want als ik hem dan even laat trekken, wordt het vaak heel bitter of heel sterk. En dan heb ik niet met de brandnetel. Die blijft gewoon heel lekker drinkbaar. Ook al laat ik hem een hele nacht staan in mijn thermoskan om hem de volgende ochtend dan te drinken. Dus zeer heilzame plant. Hij is in zijn totaliteit te gebruiken.
En hij wordt verguisd.
Ja, of verknipt. Ik bedoel.
Nee, verguist. Zonder R. Verguist. Mensen haten het ding. Als de brandnetel in de tuin staat, dan komen er ongeveer een soort
onkruid.
Ghostbuster-achtige teams worden erin geschakeld om dat ding met wortel en tak uit te roeien. Roundup.
Ja, maar zien we dat niet bij meer gezonde producten? Dat
vast
ze daar
wel
angstig voor worden gemaakt. Ja. Kijk, het is ook niet voor niets onkruid genoemd. Hè? Het heeft een hele negatieve lading. Terwijl dat, je ziet het, we lopen hier nog geen 20 meter het bos in. En we komen meteen al onze heilige plant komen we tegen.
Ja, ja.
En zo staat er nog veel meer snoepgoed in de natuur. Nou, we zijn aangekomen bij een berk. En dan moet ik even bekennen, ik zei net dat die brandnetel zo enorm heilzaam is. Maar die berk is eigenlijk wel een beetje in dezelfde categorie. Heeft ook enorm veel heilzame werkingen op het lichaam. En zal ik daar eens wat meer over vertellen? Eens even kijken. Die berk die is ook weer ontstekingremmend. Wat dus net de brandnetel eigenlijk ook al had. Berkenschors en de bladeren bevatten bepaalde stoffen die daar op werken. En dan is het ook weer urineafdrijvend, wat we net ook met de brandnetel hadden. Verder is die ook heel goed voor het detoxen van je lichaam. En voor huidverzorging.
Even terug, detoxen van je lichaam, dus dat is ontgiften.
Ja.
Wat kan ik ermee ontgiften?
Berkensap wordt gebruikt als een lenteontgiftingsmiddel, weet je wel. Dus dat je in het voorjaar ga je lichaam ontgiften vanwege zijn reinigende werking op het lichaam. En dat kan helpen bij het verwijderen van afvalstof uit je lichaam. Uit je nieren, je lever.
Ja, oké. Okay, maar ik dacht misschien zijn er hele specifieke stoffen dat je zegt van nou, die en die afvalstof, maar het gaat over het gehele plaatje.
Over het gehele plaatje, okay. Ja. En daarnaast ook weer die gewrichtsgezondheid. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Veel mensen hebben last van hun gewrichten, knieën, ellebogen, schouders, noem het maar op. Nou, toch weer die haarverzorging, die op mij niet van toepassing is. misschien wel op.
Mag ik dan even terug? Want je gaat heel
ja,
snel.
Zeker.
En ik zit gelijk weer bij die gewrichten. Ja. Wat moet ik doen met die berk? Want ik kan hem gaan knuffelen, maar dan zal hij niet het effect hebben wat ik ermee wil hebben, denk ik.
Dat klopt. Voor het urineafdrijvende effect heb je bijvoorbeeld de bladeren en het sap nodig.
Oh ja, want een berk kun je tappen, hè?
Ja,
dat is ook zo.
Een berk kun je tappen.
Hoe doe ik dat? Gaatje boren, geloof ik. En dan kun je er een stokje in steken of zo en dan iets eronder hangen om het op te vangen.
Ja, klopt.
Er zal vast op internet iets van te vinden.
Je kunt een spijkertje in de boom slaan, heel zachtjes, niet te diep door zijn bast heen. Daar kun je een heel klein bakje aanhangen, je maakt een klein gaatje in de boom. En inderdaad met een stokje om het sap te begeleiden. En dan glijdt het sap langs het sopje zo het bakje in. En dan neem je ook nog wat bladeren mee naar huis.
Puur drinken?
Ja.
Gaaf.
Ja, puur. En dan kun je die bladeren van de boom, die kun je drogen. En daar kun je weer thee van maken.
Oké, dan stel ik voor dat we nadat we hier klaar zijn met de audio-opname, dat ik even terug naar huis rijd om een spijker, een touwtje en een containertje te halen. Hoe lang duurt het voordat dat je een beetje
zakken?
Dat
kan wel even duren.
Ja, wat is dat? Een uur? Een week? Een maand?
Dat ligt aan hoeveel je nodig hebt natuurlijk. Maar trek er maar rustig een dag vooruit, want het loopt vrij langzaam.
Nee, oké, maar ik zou morgen een slok kunnen nemen.
Je zou morgen een beetje kunnen nemen.
Ja, oké. Inderdaad. Ja, interessant. Ga ik doen dan.
Wat ik ook wel interessant vond van die berk. Het is toch eigenlijk dat aspirine daar ook op gebaseerd is?
Nee. Dat is de willig. Ik heb toevallig, daar hebben we het al eerder over gehad, een lezing van dokter Matthias Raad heb ik ooit ondertiteld voor de Keuringsdienst van Waarheid. En daar opent hij letterlijk met het woord die weide. En dan werd daar dus de werkzame stof die later aspirine is gaan heten. Mm-hmm. Acetylzoire, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En volgens mij was het de wilg.
Dan heb ik denk ik een foute actieve herinnering aan.
Een foute actieve herinnering.
Nou, wat ook heel mooi is met die bloedregulatie, is dat sommige onderzoeken die suggereren dat berkenblad en extract kan helpen bij het verlagen van je bloedsuikerspiegel bij type 2 diabetes. Dus dat is ook een hele mooie werking van deze boom. En dan ook weer die immuunondersteuning, hè, die komt toch elke keer weer terug vanuit de natuur. Want ja, daar begint en staat eigenlijk alles mee met je immuunsysteem. En ook weer die bloedzuivering. Hè, want we krijgen natuurlijk heel veel gif binnen en dat heeft ook een effect op ons bloed.
Dat moet je toelichten. We krijgen natuurlijk heel veel gif binnen, zeg.
Ja, we krijgen, hè, zoals we daar straks hebben over gehad bij de intro, over dat ultrabewerkte voedsel. Daar krijgen we heel veel gifstoffen van binnen. En dat heeft ook een effect op ons bloed. Dus ja, je lever moet schoon blijven, je nieren moeten schoon blijven, je bloed moet schoon blijven. In principe moet je hele lichaam schoon blijven.
Als je het helemaal compleet maakt, dan zou je kunnen zeggen voedsel, water en lucht. Dat is allemaal vervuild, krijgen we gifstoffen.
Eigenlijk
binnen.
Alles waar we opteren, zeg maar, in het leven, dat is vergiftigd.
De bladeren van de berk, daar maak ik weer thee van?
Daar kun je thee van maken, ja.
Oké, zeker. Nou, dit ziet eruit als een mooi jong boompje met frisse blaadjes. Ik zou zeggen, meenemen.
Nou, dan gaat
ik
hem
ik duik even het bos en ik ben zo terug. Nee, nou, de boom goed. Niet meenemen, blaadjes.
Oh ja, die klompjes. Ja.
Kijk, en deze takken zitten toch op een plek waar de boom volgens mij geen takken wil hebben. Nee. Hoppakee. Op naar het warme water. Neem jij ze mee?
Ja, top.
Als ik zo om me heen kijk, dan is eigenlijk de boom die hier echt het bos ongeveer beheert. Of beheerst, moet ik zeggen. Dat is de dennenboom. Er staan er echt van tientallen meters hoog. Ja. Hier een paar hele mooie jonge boompjes.
Ja.
Dit zou er eentje kunnen zijn voor de kerst. Dat moet ik even in de gaten houden, een strikje eromheen doen. Ik heb volgens mij begrepen dat dennennaalden ook hele sterke
reinigende werking op je lichaam hebben. Het wordt zelfs beweerd dat als je het prikje hebt gehad, dat je daar ook weer deels het in reverse kan zetten, zeg maar, weet je, dus dat de schade beperkt blijft. En dat is ook weer in de vorm van thee. Gedroogde dennennaalden die je in kokend water trekt en dan opdrinkt.
Maakt het nou nog uit welke den je dan neemt? Want er zit, even goed opletten voor iedereen. Er zit een verschil tussen een den en een spar. Dat zijn echt twee verschillende bomen.
Ja.
Die worden vaak door elkaar gehaald. Maakt het nou nog uit welk type den of spar? Of moet je de spar helemaal links laten liggen?
Ja, gewoon de dennenboom, zeg maar.
Met die prikkende naaltjes.
Prikkende naalden. Ja, de prikkende naalden, dat zijn de naalden met de heilzame werking.
Ja. En de spar heeft kromme naalden, eigenlijk een beetje in de vorm van een blaadje, hebben als je goed kijkt.
Klopt, zijn wat zachter ook.
Kun je daar nog wat mee?
Niet dat je weet. Niet dat ik weet. Kijk, het is natuurlijk een studie die constant doorgaat. Hè, want er zijn enorm veel bomen en planten over de hele wereld. In de tropen zijn er weer hele andere bladen en planten die werkzame stoffen hebben. En het is gewoon een lange weg te gaan. En elke keer stuit je weer op nieuwe dingen, nieuwe zaken, als je weer verder gaat kijken.
Ja, eigenlijk zouden we dit nog een keer moeten doen met een paar Native Americans of zo. Hè? Dus,
Gewoon echte indianen die gewoon al eeuwenlang van traditie, van generatie op generatie dit soort kennis hebben overgedragen gekregen.
Ja, nou, want ik heb natuurlijk die overstap gemaakt vanuit die reguliere voeding. Ben ik me gaan concentreren nu op de planten en kruiden en bomen die zich buiten bevinden. Dus het is voor mij een hele omschakeling. Hè. Ik ben vanuit het reguliere nu naar wat ze alternatief noemen. Wat eigenlijk het reguliere altijd geweest is.
Ja, dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Jij loopt inmiddels met een bosje berkentakjes die ik net uit de boom heb getrokken.
Ja.
Als jullie even een klein momentje de tijd willen geven, dan duik ik hier het bos even in om die jonge den even van wat naalden te ontdoen.
Ja, nou helemaal goed.
I'll be right back.
Dan kunnen we laten beginnen met detoxen.
Ik zie daar nog een slagboom. Kunnen we daar nog wat mee?
Dat zie ik ook allemaal groeien hier.
Ja, er groeit natuurlijk ook fruit in het bos. Hè? Kleine wilde aardbeien, bramen, frambozen. Ja, natuurlijk ook super gezond en onbespoten als er niet een bespoten hond overheen geplast heeft.
Nou, dan zeg je wat, want eigenlijk zou je dus denken aan wat je allemaal meeneemt, dat je dat wel heel goed even allemaal gaat wassen en zo.
Of? Ja, kijk, in het bos lopen natuurlijk ook best wel veel mensen. Maar als je wat blaadjes en wat dennen wat verder van de gebaande paden afhaalt, dan valt het natuurlijk wel mee. In een stad lopen heel veel honden en die plassen natuurlijk tegen elk boompje en takje aan wat ze zien. Maar ja, hier is de keuze groot en het is ook een groot bos. Dus ik denk dat het hier op zich wel meevalt, maar het is wel altijd aan te raden om het eerst even goed te reinigen.
Alhoewel, we hebben het over gek genoeg reinigen, maar urine schijnt dus een reinigende werking te hebben.
Ja.
Ben ik ook weer zo'n dingetje?
Dan zou ik zeggen, plas over je blaadjes heen en kijk wat voor effect het heeft.
Dan zijn ze schoon.
Het is allemaal ook een experiment. Hè? Het blijft één heel groot experiment.
Ik wil die boom niet helemaal molesteren. Heb ik hier genoeg zo'n handje?
Hier heb je wel weer even voor een
handje vol takjes.
Ja, takjes gaan er tussenuit. Ik denk dat je daar wel voor een dag of 4, 5...
Oh, echt? Ja. Oh, en ik wilde voor even 3 kopjes, wilde ik.
Nee, heb je wel voor een paar dagen.
Oké, hier kunnen we dus met z'n drieën nog het hele weekend van drinken.
Als ze droog zijn, dat duurt eventjes. Ah, dan worden ze bruinig.
Krijgen we dat weer. Oké, gaan we verder. Marlon had mij gevraagd om even mee te kijken of we een eik tegenkwamen. Want Marlon, zijn bril ligt thuis. Volgens mij, Marlon, met al mijn kennis van bomen, is dit een eik.
Ja. Kijk het blad. Ja. De eikenboom. Dat is ook zo'n wonderlijk wezen van de natuur. Die heeft ook weer enorme ontstekingsremmende eigenschappen. Omdat de bast bepaalde tannines bevat en andere bioactieve stoffen die ontstekingsremmend zijn. De eikenbast is zeer heilzaam ook. Die kun je drogen, die kun je verpoederen. En daar kun je ook weer thee van trekken. Maar ik ga na het hele verhaal, als we het bos uit zijn, nog even een uitleg geven over wat je allemaal met de planten kunt doen. Hè? Want je kunt tincturen maken, je kunt thee maken, je kunt poeders maken. Dus daar ga ik nog een uitleg verder over geven.
Oké, dat doen we als we terug zijn op, ja, op het honk met een koud pilsje.
Nou, deze boom heeft dus wel diarree-werking. Dus die werkt goed tegen diarree ook.
Ook tegen?
Tegen diarree. Dus niet diuretisch, maar diarree. Tandgezondheid wordt er enorm mee bevorderd. Huidaandoeningen kun je ermee oplossen. Het heeft ook weer een antioxidantwerking. En het is ook bloedstelpend.
Ja?
Die eigenschap.
Wondjes afdekken met eikenbladeren of zo? Wat moet ik doen?
Eikenbast.
Oh, eikenbast.
Ja.
Hebben we het nu steeds over de bast gehad, de hele tijd?
Ja, maar het is ook hoofdzakelijk de bast die de heilzame werking heeft.
Okay. En de eikels zelf? Kun je daar nog wat mee?
De eikels zelf? Nou, nee, niet dat ik weet.
Nee, dat is een beetje zoals net met mensen. Eikels links laten liggen.
Daarnaast is de eikenbast ook koortsverlagend. Dus je kunt er ook weer veel kanten mee op. Hè? Dus als je koorts hebt, dan zou je wat eikenblad kunnen nemen in de plaats van andere koortsremmers die bij de farmaceutische industrie vandaan komen. Dus op die manier kun je heel erg goed een beetje met jezelf experimenteren, naar jezelf sleutelen. Je kunt wel altijd meteen naar een pilletje grijpen, maar je kunt ook denken van, hé, laat ik eens even opzoeken wat voor boom of plant er bij mijn kwaal past. En wat voor bewerking dat nodig heeft. En dat is tot je gaan nemen om te kijken hoe dat bij jou werkt.
Wat mooi eigenlijk. Dus, dit is letterlijk, nou niet letterlijk mijn achtertuin, want dit is buiten mijn hek. Maar dit is op loopafstand, dus gewoon heb ik een soort apotheek.
Je hebt in je tuin heb je al een apotheek.
Ja, daar zouden we eigenlijk ook even doorheen moeten
lopen. Daar gaan we straks ook nog even doorheen, want daar groeien natuurlijk weer wat meer bloemetjes en zo. Dus daar kunnen we daar eens even naar kijken.
Volgens mij zeiden we het ook, dat een stukje van mijn tuin, daar speelde ik God.
Ja.
Dat zijn de hoogbeten, zoals die dingen heten, en mijn kas. Maar alles daarbuiten laat ik zijn gang gaan. En daar
zitten
moeten
ook
we ook even kijken.
Daar zitten ook wel wat heilzame planten, bomen of misschien zelfs wel paddenstoeltjes tussen. Want ook daar kijken
we naar. Die zijn er. Ja, ik heb al kanonnen van paddenstoelen zien staan.
Ja, nou, we zoeken wel naar een specifiek soort paddenstoel die hier ook in de omgeving...
Ah, ik snap al waar je heen wil.
Die hier in de omgeving groeit. Dus dat zullen we straks zien. Als jullie ook even meekijken, zoals je net al zei, ik heb wel mijn leesbril, maar niet mijn verafbril bij me. Als je een grote, rare, vreemde vorm, zwartige bal om een stam heen ziet zitten, dan wil ik graag dat jullie...
Het is een zwam die op een boom groeit, zeg
je. Ja, maar het zijn eigenlijk allemaal kleine zwammetjes die over elkaar heen groeien. Dus het is een soort van massa...
Is het toevallig de chaga?
Ja.
Serieus?
Ja.
Ah, dat heb ik thuis in poedervorm liggen. Dus als we,
okay, nou,
als we hem... de zwam niet kunnen vinden, dan trekken we die zak open.
Ja. Wat ik wel nog even toe moet lichten is, er zijn tegenwoordig, ik weet dat we niet zo van de elektronica zijn, maar er zijn hele handige apps waarmee je planten en bomen en paddenstoelen kunt herkennen. Vooral bij het paddenstoel is het natuurlijk raadzaam, maar het is altijd raadzaam om bij elke plant toch nog even met je app te kijken voor je hem gaat gebruiken. Want er zijn ook planten in disguise die er wel op lijken, maar waarbij je dus een totaal andere werking krijgt. Of misschien zelfs wel gifstoffen binnen.
Zie je kaboutertjes lopen en zo.
Bijvoorbeeld, ja.
Oké. Okay. Nou, dus als we de chaka niet in real life tegenkomen, dan trek ik hem uit de kast.
Ja.
On we go.
On we go. Maar hij schijnt dus hier te groeien, die chaga. En dat zijn dus die vreemde, vormeloze, rare scheppels die zich om de stam heen manifesteren.
Ze groeien op berken toch met name, als ik het juist heb?
Mede ook op bergen, berken.
Maar ook op pine trees?
Volgens mij niet op de pine, nee. Maar er staan hier wel verschillende...
Die overheersen hier nogal wild, de pine
trees. Ja, de pine die...
Ah, hier naden we een open vlakte. Dat biedt vaak een iets verandering in vegetatie.
Ja.
Dat is wel interessant.
Volgens mij hebben we hier een linde staan.
Ik heb nou ongeveer iedere kuil die in de weg ligt, heb ik nu te pakken gehad. Ik breek al 3 keer mijn enkels. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan.
Ja, maar dit is een jonge linde.
Oké, okay, een jonge linde. Niet te verwarren met een jonge hinde.
Nee, zeker niet.
Een totaal ander beestje. Ja. Ook eetbaar als je het goed aanpakt.
De linde. Ja, ook weer een hele mooie heilzame boom. Kalmerend en ontspannend. Dat is natuurlijk ook in deze stressvolle tijden is dat natuurlijk ook...
Dit is een beetje de reggae muziek onder de bomen.
Ja, de reggae muziek onder de bomen, ja. Daarnaast ook weer, wat toch eigenlijk al die planten wel hebben, is dat ze ook allemaal een ontstekingremmende werking hebben. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Wat ik daar straks eigenlijk bij het ultrabewerkte voedsel nog niet verder ingeleid heb, is maar dat je daar enorm veel ontstekingen van in je lichaam krijgt. Dus het is heel goed om eigenlijk in een constant proces van een soort van detox te zitten. Hè? Dus door een thee te drinken of hè, waar ik straks nog wat meer over ga uitleggen. Maar dat je dus grijpt naar de natuurlijke varianten van alles.
Ik vraag me af hoe al die onnatuurlijke toevoegingen in ons voedsel tegenwoordig, hoe die dan toch nog, hoe dat lichaam de oude natuurwijze weet te gebruiken en dat toch nog om weet te zetten en daar dat in weet te zetten, kan ik beter zeggen.
Ik moet je heel eerlijk vertellen dat ik me soms wel eens afvraag hoe sommige mensen nog rond kunnen lopen. Hè? Die houden zoveel vocht vast, hun hoofd is helemaal rood van de hoge bloeddruk, psoriasis, noem het allemaal maar op. Ze hebben alles tegelijk, hoge bloeddruk, slecht werkende leven, slecht werkende nieren. Maar ze worden gewoon in leven gehouden met al die chemische preparaten, weet je wel. En om te voorkomen dat je er zo aan toe bent, kun je beter profilactisch te werk gaan en zorgen dat je dus theetjes en kruiden binnenkrijgt. Die zorgen, die in ieder geval tegenwicht bieden. Want dat is eigenlijk wat je moet doen. Je krijgt het toch wel binnen. Maar je moet tegenwicht bieden aan hetgeen... De slopers van je lichaam.
Ja, dan zijn we dus bij Wim Zegers weer terug, hè, met zijn stille slopers.
Ja.
Hey, even een dingetje, want de linde die heeft iets wat ik bij de zeker bij de Spar en de Den niet gezien heb. En ook nog niet bij de Berg. Want de Berg heeft wel vruchtjes op een gegeven moment. Dat zijn die soort die katjes die erin komen te hangen. Maar de Linde heeft besjes.
Die besjes, ja.
En ik neem aan dat dat vast bruikbare besjes zijn op de een of andere manier.
Ik heb het nog niet kunnen ontdekken.
Oké. Okay. Dus het is niet zoals bij mijn vlierbesjes, deze even, even laten hangen.
Nee, de vlierbesjes die zijn eetbaar. Hè? Ja. Eet- en drinkbaar, want dan wordt natuurlijk heel veel siroop. Siroop ook, ja, en ja. Siroop ook van gemaakt. Maar nog even verder over die heilzame werking van die lindenboom. Want het kan helpen ook bij het verlichten van ademhalingsproblemen. Spijsvertering, ook natuurlijk heel belangrijk, hè, dat ook allemaal goed blijft werken. Toch ook weer die huidverzorging, die toch ook weer elke keer naar voren komt. Bloeddrukregulatie, het lijkt wel alsof de planten weten dat we bijna allemaal lijden met al die stress aan, en het verkeerde zout aan hoge bloeddruk.
En dan... Ik ga jou een toelichting vragen, want wij praten er veel over in de keuken en aan de keukentafel, over zout.
Ja.
En we hebben er gisteren uitgebreid over gehad dat wat je in de winkel koopt waar Jozo of Nezo op staat, dat niks te maken heeft met zout.
Nee. Het is gewoon een chemische verbinding. Naar mijn idee, ze zeggen wel dat... Dat Jozo zout ook uit... Ik kan het merk niet... Dat is even een soort disclaimer, hè. Ik weet het niet, maar...
Ja, Jozo is geen merk, hè?
Nee, het is Jozo is voor jou jodium in het zout. Omdat vroeger iedereen het zout gebruikte.
Nezo zit geen jodium aan toegevoegd.
Ja.
Maar het zout zelf, als ik het vergelijk met zeezout of Keltisch zout, wat wij dan in de keuken hebben.
Ja.
En je kijkt ernaar, dan zie je gewoon dat zout in die potjes van Nezo, Jozo,
dat het
een totaal andere structuur heeft. Het is kraakwit, terwijl het in de natuur natuurlijk niet zo kraakwit kan zijn.
Ja.
En het smaakt ook. We hebben dat gisteren even ondervonden. Dat zout uit een potje, dus die Jozo zout, die is heel scherp. Die is agressief bijna.
Ja.
Als je daar wat korrels op je tong legt, dan doet het zeer. Terwijl Keltisch zout heeft een aangename crunch, noemde jij het.
Ja.
Dat kun je eigenlijk zo gewoon eten.
Ja, je kunt het zo eten. Ik vind het heerlijk.
Dat is het.
Ja.
Dat is het.
Ja, nee, zout is echt... je hebt heel veel dat tafelzout wat je gewoon koopt. Normaal gesproken of wat in een restaurant. Dat hele dunne zout wat op tafel staat. Dat is eigenlijk gewoon een chemische verbinding. Dat is ook eigenlijk het zout waar je mee moet stoppen als de dokter zegt dat je een hoge bloeddruk hebt.
Jo, zo moet het niet. Zo moet het niet.
Maar bijvoorbeeld de zeezouten en dan vooral Keltisch zout. Want dat is dus ongezuiverd zeezout. Dat bevat zoveel... Daar gaat het juist om, hè, om de mineralen die erin zitten. Die mineralen, je botten bestaan uit 12 verschillende mineralen, maar die krijgen we heel weinig binnen. Maar Keltisch zeezout, die bevat ze. Dus zo zijn er allerlei dingen waarvan ons altijd verteld is, hè, jij gaat naar de dokter, je hebt een hoge bloeddruk of wat dan ook, of je houdt vocht vast. En meteen, ja, stop maar met zout, maar er wordt nooit bij verteld wat voor zout. Want ik zal je nog veel sterker vertellen, dat als jij vocht in je enkels hebt of in je benen, en je wil dat weg hebben, dan kun je het beste...
Brandnetels!
Ja, brandnetels, maar ook Keltisch zout. Als je dat Keltisch zout drinkt, hè, een half theelepeltje op een dag, 3 maal daags, dan dat zorgt ervoor dat Keltisch zout, er zitten mineralen in die ervoor zorgen dat het vocht in je cellen wordt opgenomen. En dat vocht wat dus tussen die spieren en de huid in zit, is gewoon niet door de cellen opgenomen. Dus overtollig vocht wat zich onder je huid gaat opslaan. En ja, dan zou dus inderdaad die brandnetel weer met zijn diuretische werking enorm goed effect kunnen hebben. Maar ook dat Keltische zeezout, want die zorgt ervoor dat het vocht in je... Het vocht wat je cellen nodig hebben in je cellen terechtkomt.
Ja. Maar ja, het is natuurlijk niet natuurlijk dat je maar op één paard moet gaan werken. Het is natuurlijk en-en, hè?
Ja, het is en-en.
En het afvoeren van het vocht en het opnemen van het vocht dat op de verkeerde plek zit.
We zijn het vergeten, hè? Dat is het vervelende. Want iemand die wij allebei kennen ook, die had ook opgezwollen onderbenen. En bij de dokter zeggen ze dan, ja, zwachtel het maar in. Weet je wel. En toen zeiden wij op een gegeven moment, nee, wat Keltisch zout.
Ja.
En een week later was het weg. En dan gaat hij terug naar de dokter met dat verhaal. Die zit ook met zulke ogen te kijken.
Ja, ze kijken je alleen maar aan of ze water zien branden. En ze hebben zoiets van, ja, nou, dat heeft misschien dan per ongeluk geholpen of zo. Maar ze zullen het ook niet stimuleren. Ze zullen ook niet verder uitleg geven. Ze laten het daar vaak bij, hè. De doktoren geven eigenlijk geen informatie meer. Ze schrijven alleen nog maar
Zou het een voorbode zijn dat inderdaad alle natuurlijke producten, medicijnen, dat ze daar toch een soort van ja, dat, mee bezig zijn. Want het moet eruit.
Het gaat verboden worden allemaal. Ja. Die wetsvoorstellen liggen er al. Ja.
Kijk, ik moet ook even een disclaimer hierbij geven. Want anders kunnen we gewoon echt zwaar door in de problemen komen. Dat dit, wat ik beweer, of wat ik hier zeg, dat beweer ik niet. Ik probeer alles op mezelf uit.
Ja.
En op de mensen in mijn omgeving. Ik lees heel erg veel. Het zijn natuurlijk ook de ervaringen van andere mensen. Maar ik maak hier geen wetenschappelijke claims.
Wij noemen jou gekscherend dokter Kratz.
Ja.
Maar dat ben je niet.
Ik ben geen dokter Kratz. Nee.
Ik vind de
professor.
Linde. Ja. De Linde laten we dan nu.
Ja, die laten we nu gaan. En dan gaan we even kijken.
Ik wil naar die open plek daar eigenlijk. Want ik ben heel benieuwd wat de vegetatie daar ons gaat brengen.
Ja, dat is wat lagere vegetatie.
Ja,
denk
ja.
Ik.
Let's do it. Het is hier echt een kakofonie van krekels. We staan langs het hoge gras. En met hoog gras bedoel ik echt gras van ongeveer 1,5 meter wat in bloei staat. De zon staat er keihard op te fikken. En blijkbaar vinden ze het daar heel fijn, want het klinkt heel tevreden. Dat is de sopraan van het stel. Die heeft de solo in dit lied, in deze performance. Zo. Het is denk ik een krekel met grote borsten, want de inhoud van die longen is behoorlijk. Nee, wat we horen trouwens, krekels, dat geluid maken ze met hun vleugels, geloof ik. Hè?
Poten, dacht ik. Die poten? Over elkaar wrijven, dacht ik.
Oh, dat was. Dat gaan we even uitzoeken. Maar het is schitterend. Als je mij hier nu een stoel geeft en zegt, je moet de hele dag hier zitten, dat is geen straf.
Nou, ik moet je vertellen, nu ik hier sta, ben ik gewoon terug in mijn jeugd. Hè? Ik sta gewoon ergens in de jaren 70 in het bos in België. De stilte van restgeluiden. Ik hoor geen auto's, ik hoor geen fabrieken, ik hoor geen vliegtuigen, ik hoor geen helikopters, helemaal niets.
Dus jij begint wel een klein beetje te begrijpen waarom ik hier graag en zoveel ben.
Ik begreep het meteen toen ik aankwam.
Ja.
Eigenlijk al. En nu begin ik het steeds meer te begrijpen, want we zijn hier gewoon echt. Dit is tijdsloos.
Ja. Ja, dit is hoe God het bedoeld had.
Dit is hoe God het bedoeld heeft. En al de rest hebben we er voor de rest allemaal zelf bij verzonnen.
Afleiding.
Poppenkast. Kom, we gaan verder. We zijn inmiddels in de tuin aangekomen. Dus we hebben het bos achter ons gelaten. En als je wat geritsel en gerommel hoort, dan zijn dat waarschijnlijk de honden. Die blij zijn dat we terug zijn en dus aan ons gekluisterd blijven en om ons heen blijven draaien. Vrolijke beestjes. En jij zag meteen al 1000 blad.
Ja, 1000 blad zag ik meteen staan. Dat is ook weer een heel bijzonder plantje. Want die 1000 blad, die is ook weer ontstekingsremmend. Hè? Spijsvertering.
Is er überhaupt een boom of plant die niet ontstekingsremmend is? Want dat is wel een beetje de rode draad van alles nu.
Maar dat zeg ik net ook. Hè? Dat is die natuur, die heet het zo. Maar ook die koortsverlaging, immuunsysteem, weet je. Dat zijn allemaal dingen die constant terugkeren. Alleen het mooie van deze, van de 1000 blad, is het dat hij ook, dat is dan voor de dames, het vermogen om menstruatieproblemen wat te verminderen. Pijnlijke menstruatie en onregelmatige menstruatiecycli worden daarmee hersteld. En ook het bloedverlies wordt daarmee beperkt. Dus dat is denk ik wel een handige tip, zodat mensen dat kunnen gaan uitproberen. Ik maak dus geen claims, maar vertel alleen wat voor heilzame werking aan de plant wordt toegekend.
Ja, er moet ergens vroeger dat werd gedaan. Dus ja, logisch dat het goed om te vermelden, want we zijn het vergeten.
Ja, nou, en het wordt ook zelfs werd het gebruikt voor het stelpen van bloedingen. Dus vandaar ook weer komt dat bloed toch ook weer terug. Hè? Het helpt ook tegen het overmatig bloedverlies bij menstruatie. En dan toch ook weer dat immuunsysteem. Hè? Dat komt elke keer weer terug. En ook de bloeddruk kun je met de 1000 blad reguleren. En ik ga straks vertellen op wat voor manieren die plant allemaal gebruiken kunt.
Juist. Ja, dat doen we dan als we lekker aan tafel zitten met een koude klets water. En jij wilde nog een paardenbloem zoeken, maar ik denk dat ik die onder mijn grasmaaier inmiddels allemaal al naar Hinamas gejaagd heb.
Nou, ik was er nog wel eentje tegengekomen gisteren.
Dus laten we dat doen alsof. Oh, kijk eens, hier een paardenbloem.
Oh jee, wat leuk. Mooi.
Wat een mooie. Oh. Nou, ja, geel, zeg. Gewoon wat geel.
We hebben het in de eerdere podcast natuurlijk over de paardenbloem gehad. En toen heb ik hem eigenlijk een heel klein beetje te weinig credit gegeven. Ondanks dat hij heel veel credit moet hebben. Want paardenbloem is ook heel essentieel in het ondersteunen van de leverfunctie. En ook het ontgiften van je lever. Dat kan dus met die steeltjes, op de methode waarop ik dat vorige keer verteld heb. Hè. Dus neemt, als de paardenbloemen boven het gras uitkomen, dan neem je de eerste dag 1 steeltje, tweede dag 2. Dat bouw je op tot een week, tot je er 7 per dag eet. En dan ga je weer terug van 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
En het cliché van de lever en het ontgiften en met alcohol met name, is dat met name daar handig voor?
Ja, maar de lever is ook het enige orgaan wat zichzelf kan recupereren.
Ja, ja, je snapt wat je zegt. Je kunt bij wijze van spreken 3/4 van je lever wegsnijden.
Ja. Ja.
En dan zorgt het 1/4 dat het weer een lever wordt.
Ja, en vandaar dat het ook echt gewoon essentieel is om die lever af en toe te reinigen. Want het is natuurlijk een enorm belangrijk ding. Het zorgt voor allerlei gifstoffen die worden afgebroken, net zoals onze nieren. En ja, ik zou zeggen, ga er eens mee aan de slag.
En is dat nou, als je nog een beetje denkt van ja, paardenbloemsteel. Voor mensen die een soort van over het drempeltje heen moeten, is er nog een soort van tip van joh, of is het gewoon doen?
Het is gewoon doen. Het is gewoon doen met een heleboel dingen. En ja, weet je, soms is een smaakje van een plantje een beetje bitterig of een beetje, hè, niet altijd meteen de meest aangename smaak. Nou vind ik bijvoorbeeld brandnetel en siroop van paardenbloemen vind ik hartstikke lekker. Met nog één ding, heel belangrijk, volgens mij heb ik het vorige keer wel over gehad, maar de gedroogde wortels van paardenbloem, daar wordt echt een enorme heilzame werking op het gebied van het tegengaan van kanker, maar ook het terugdringen of terugdraaien van kanker. Dat is een hele belangrijke die daarbij genoemd moet worden. Mm-hmm. En ook zometeen weer ga ik uitleggen hoe je dat dan met die wortels moet aanpakken, met de bloemen moet aanpakken. En ja, het steeltje, dat heb ik zojuist uitgelegd.
Ja, en volgens mij gaan we dan nu even een lekker plekje inrichten. Wat mij betreft doen we dat in deze hoek van de tuin, want hier is het heel stil en koel tussen de bomen. Het is namelijk echt een gillend hete dag vandaag met de zon die dreunt op onze daken. Dan heb ik het over de daken van onze hoofden. En dan ga je dan uitleggen volgens mij hoe je de verschillende onderdelen van planten en bomen kunt.
Ja, wat de mogelijkheden zijn met de bladeren, de bast, de bloemen.
Dus dan gaan we van thee tot tincturen en honings en dat soort dingen. Ja. Nou leuk, dan gaan we daar nu werk van maken.
Nou, helemaal.
Jij hebt ons beloofd, Marlon, dat je nog iets gedetailleerder in zou gaan op hoe gebruik je nou welke delen van welke bomen, welke plant op welke manier. En we hebben gezien dat je bij heel veel planten en bomen gebruik kunt maken van de bladeren, de bast, de stelen zelfs, de wortel. Maar volgens mij ga jij nu een soort compact overzichtje geven van welke manieren van gebruik en toepassing voor welke delen van welke plant er zijn. Klopt dat?
Ja, nou, ik wil in ieder geval uitleggen welke manieren er allemaal zijn om die natuurlijke middelen tot je te nemen.
Ja.
En ik wil er iets bij uitleggen van hoe ik zelf altijd te werk ga met mijn eigen lichaam. Zodat mensen daar een soort van lering uit kunnen trekken. En misschien die kunnen kopiëren, die manier die ik daarvoor aanpak. En dan komen ze ook vanzelf. Ik ga nu uitleggen wat de manieren allemaal zijn. Maar dan kunnen ze ook zelf vinden bij welke plant dat zij gaan gebruiken, welke methode daarbij hoort.
Ja, nou, take it away.
Ja, nou, ik wilde eerst eventjes nog iets aanvullen over dat Celtic salt. Want ik kon net niet op dat mineraal komen, maar dat is magnesium. Er zitten 3 soorten magnesium in Celtic salt. En magnesium zorgt ervoor dat vocht in je cellen wordt opgenomen. Dat was even een aanvulling.
Ja, jij spreekt over Celtic salt. Maar je bedoelt
zout.
Ja, precies. Ja. Je bedoelt Celtisch zout. Hè?
Celtisch zout,
ja,
sorry.
Dan zijn we een beetje de versus van Isaac van vorige week.
Oké.
Okay. Oh, er komen de 2 honden heel blij naar ons toe rennen. Die hebben hun eten achter de kiezen. En die willen aandacht.
Ja, die komen dankjewel zeggen. Ja.
Maar ik zal eerst eens even proberen uit te leggen van aan hoe ik zelf te werk ga. Als ik iets in mijn omgeving opmerk aan iemand, hè, die bij me komt. Die zegt van, joh, jezus, ik hou zoveel vocht in mijn kuiten vast. Of ik heb last hiervan of daarvan. Dan ga ik altijd op zoek naar welke plant daarbij hoort. Hè, of welk onkruid daarbij hoort. Of welke paddenstoel. Of welke boom. Welke boomschors. Dan ga ik dat opzoeken. Dan ga ik zoeken naar de methode waarop je het tot je kunt nemen. En dan ga ik in de natuur op zoek. En zoals ik daar straks al aangaf, is het heel goed om dan toch nog even dubbelcheck te doen of dat je de juiste plant te pakken hebt. En dan zal ik nu even een begin maken met het uitleggen. Nou, je kunt dus van bepaalde planten of kruiden kun je thee maken. En dan is het gewoon dat je de plant droogt, verknipt meestal als hij wat groter is. En dan giet je kokend water over je planten heen.
Ik moet je dan toch een tussenvraag stellen. Jij zegt het is belangrijk dat je de plant droogt. Maar ik heb mijn brandnetels en ook mijn munt bijvoorbeeld, die knip ik uit de tuin en die gaat hop meteen het glas in. Waarom is dat dan niet
dat, nee, dat klopt, dat kan. Maar dat is natuurlijk seizoensgebonden. Hè, in het seizoen dat de brandnetels staan, kun je hem natuurlijk ook gewoon vers gebruiken. En ook de munt, hè, die gebruik ik ook vers.
Ik snap wat je zegt, ja.
Hè, dus dat is eigenlijk meer het bewaren van, zodat je het hele jaar door kunt gaan gebruiken. En dan heb je ook nog aftreksels, waarin je de kruiden wat langer in koud water laat trekken. En dat is vaak voor wortels, schors of zaden. Dan is de volgende manier is tinctuur. Dus dat je je bladen in alcohol legt. En dan laat je ze meestal een week of drie laat je ze daarin zitten. En dan is de werkzame stof in de alcohol getrokken.
Ik denk meteen aan het Zweeds kruidenbitter.
Ja. Ja, dat is ook op alcoholbasis. He, je gebruikt ook geen liters van. Het is allemaal, het zijn allemaal aftrekseltjes waar je maar zeg maar een theelepeltje van. Of twee of drie keer per dag een theelepeltje van neemt. Dus het is ook niet zo dat je een enorme berg alcohol binnenkrijgt. Maar daar moet je wel rekening mee houden voor de mensen die dus gevoelig zijn voor alcohol. En dan heb je kruidenkapsels en tabletten. Je kunt dus gedroogde, vermalen kruiden of bladeren van bomen, die kun je verpulveren, zeg maar. En die kun je dan in van die los verkrijgbare capsules stoppen. Die zijn van een soort gel gemaakt. Dan moet je zorgen dat je wel een vegan vorm hebt. Want anders dan zit je echt op botten van varkens of zo, weet je wel, wat ze gebruiken.
Natuurlijk, iets
ja,
natuurlijks.
Ja. Meestal iets, beter iets natuurlijks gebruiken. En dan heb je natuurlijk nog, als je poeders maakt, die hoef je niet altijd per se in de capsules te doen. Je kunt ze ook door je smoothie heen doen. He, dus op die manier ga ik zelf ook met bepaalde middelen te werk. Dus dan vul ik mijn smoothie gewoon nog even aan met wat extra voedingsmiddelen. Dan hebben we oliën en essentiële oliën. Kruidenoliën, planten die in olie... sorry, die in olie stopt. Eigenlijk hetzelfde systeem als met de tincturen. Die je dan een paar weken in de olie laat zitten. En dan uiteindelijk kun je die olie tot je nemen. En ook weer in kleine porties. Hè. Het is altijd een beetje theelepel tegelijk. Meestal drie keer op een dag een theelepel. En essentiële oliën, die worden uit planten gedistilleerd. Maar dat is een wat bewerkelijker methode. Dus ik denk dat die voor de meeste mensen thuis niet echt... we waren toevallig net bij een paar mensen die daar wel, zeg maar, de middelen toe hadden, maar de meeste mensen in Nederland, gewoon huistuin en keuken, die hebben dat niet. Dan hebben we nog de zalven en crèmes. Je kunt ze, die vermalen planten, die kun je dus mengen met vetten of olieën. En dan raad ik aan kokosolie, omdat het gewoon een heel goed vet is om een crème van te maken ook. Hè. Je kunt het ook voor tandpasta gebruiken, maar ook voor crèmes.
Moet je dan goed opletten wat voor kokosolie?
De meeste kokosolie die je in Nederland koopt is niet liquide. Hè. Dat is gewoon harde olie die je moet scheppen eigenlijk. En dat is ook wel de beste olie, die je, vet eigenlijk, wat je ervoor gebruiken kunt. En dat heeft ook al een beetje een crème-achtige substantie.
Waar ik aan toe wil voegen, dat je wel even moet oppassen dat je kokosolie pakt die niet geraffineerd tot stand
is
gekomen.
Nee, dat is een hele goede dat je dat aanvult.
Dat was mijn vraag. Ja. Ik hoorde de klok wel luiden, maar ik wist niet waar de klepel hing.
Nou, dan hebben we siroop. Ik weet niet of het mogelijk is om bij de aanvulling die jullie doen bij het programma zelf, of je daar misschien een receptje bij toe kunt voegen.
Zeker, geen enkel probleem.
Hè, dus daar ga ik dan in uitleggen hoe je bijvoorbeeld van een paardenbloemkop, hoe je daar een siroop van kunt maken.
Leuk.
Dan hebben we nog de inhalatie. En dat is dus dat je kruiden in kokend water doet. Wat je vroeger dus ook eigenlijk met vapelrup of hoe heet dat spul allemaal, dat mensen dat deden, weet je wel. Of met eucalyptus. Dat kun je dus ook met bepaalde kruiden en bladeren doen. En dan nog geconcentreerde vormen. Maar dat is vaak op industrieel niveau, weet je wel. Dat is dus als je een natuurlijk middel bij een Holland in Berit koopt, daar staan een tablet of wat van gemaakt is. Die hebben wat professionele apparatuur, zeg maar, om dingen te extraheren uit planten. Dus dat is voor de huistuin en keuken mensen is dat eigenlijk niet van toepassing.
Nee, wij waren dus zojuist bij iemand die de middelen heeft om die destillaten te maken. Ja. En we gaan waarschijnlijk zo meteen naar iemand die weer wel in staat is om die laatste vorm van...
Ja, dat klopt.
Ja, en wellicht dat we die meneer, hij heet Frits, dat we die ook nog eens een keer in de podcast moeten gaan opnemen.
Ja,
dat
is ook een enorm interessante man. En doet ook heel erg veel op het gebied met natuurlijk... Ja, planten, biologisch, noem het maar op. Dus ik denk dat het ook zeer interessante man is om een keer in deze podcast te halen.
Ja, het nadeel alleen is dat als je Frits in de podcast haalt, dan moeten we echt of 3 afleveringen van 1,5 uur maken, of 1 aflevering van 4,5. Want als Frits begint te praten,
dan komt er geen einde aan.
Waarmee ook maar bewezen is hoe interessant het is wat er allemaal besproken kan worden over die apotheek die de natuur ons biedt. We kwamen net onderweg dingen tegen.
Ja, die apotheek van God is natuurlijk veel groter dan dat we vandaag besproken hebben. Vandaar dat het ook gewoon heel interessant is, maar ook heel erg goed als je zelf gewoon op onderzoek uitgaat en gaat kijken wat bij jouw lichaam past en waar jouw gebreken liggen in je lichaam, om daar de juiste planten en kruiden bij te zoeken.
Nou, dan stel ik voor dat we dan nu eerst naar de kerk gaan, want zoals jullie kunnen horen, de klokken luiden al, we worden uitgenodigd. Dan gaan we God bedanken voor zijn apotheek.
Ja.
En dan gaan we daarna de natuur in, berken, bomen zoeken, brandnetels zoeken, eikenbomen zoeken, paardenbloemen zoeken, duizendblad zoeken. Welke mis ik? Een heleboel.
Een heleboel.
Ik dank jou uit de grond van Isaaks hart. En nodig je graag een volgende keer weer uit. Isaak, denk wat hoor ik nou?
Dank je dan uit de grond van Eriks hart. Dan zijn we weer in evenwicht.
Ja. Ja. En dan graag tot een volgende keer. Marlon Kratz, hartelijk dank.
Dank je wel.
Jullie ook. Hartelijk bedankt.